Mannen, hoe houden jullie eigenlijk het hoofd koel deze dagen?
Nou, ik ben gisteren naar Keulen geweest. Ik was op.
Ik zag wat voorbij komen.
Ja. Nee, echt. Ik denk dat heel veel van onze luisteraars het al zijn geweest.
Waar ben je geweest?
Naar de privécollectie van Michael Schumacher heb ik gekeken. Net over de grens bij Keulen. Al zijn auto's staan daar. Inclusief die fantastische Jordan, die groene uit 92 is volgens mij.
De 191.
Ja, ik denk de mooiste Formule 1 auto die ooit gemaakt is.
Ja.
Echt.
Dat is een statement.
Ja. Nee, die durf ik wel aan. Maar echt een must-go voor de Formule 1 liefhebbers. Echt al zijn auto's, helmen, overals. Echt een uniek kijkje achter de schermen. Het is helemaal gratis. Ook voor ons Nederlanders altijd leuk. Dus,
je bent niet gesponsord, hè?
Ik ben niet gesponsord. Nee, dit vertel ik echt als Formule 1 fan zijnde. Ja, zeker.
Mooi. Nou, we gaan het wel nog over de race hebben in ieder geval. Welkom bij de Bordradio.
Ja, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Dames en heren, welkom bij de Bordradio. Welkom bij aflevering 10, seizoen 3 van de Bordradio. De Formule 1-podcast van nu.nl, waarin wij deze week gaan vooruitblikken op de Grand Prix van het 70-jarig bestaan van de Formule 1. Want die naam heeft het officieel gekregen. Mijn naam is Bas Scharwachter en tegenover mij zitten de Formule 1-kenners van nu.nl, Joost Nederpelt en Patrick Moeken. Heb je nou vragen voor deze twee mannen? Mail je prangende vraag, opmerking of verbetering naar podcast@nu.nl of stuur ons gewoon via Twitter een berichtje @deBordradio. Mannen, het wordt een heet weekend op Silverstone. We hebben vorige week eigenlijk een heel ander weekend gehad, als je kijkt naar de temperaturen, dan nu. Gaan we daardoor ook een hele andere race krijgen?
Nou, het wordt wel meer een race die nog meer gaat draaien om banden sparen, denk ik. Ook door die hoge temperatuur en het feit dat je dus zachtere banden hebt.
Ja.
Want het is zo, de compounds zijn zeg maar allemaal eentje. Dus wat vorige week de medium was, dat is nu de harde. En wat vorige week de harde was, die is er niet. En de soft is nu de medium.
Ja,
en
precies.
Er is dus een zachtere soft. Ja. Dus je zal in ieder geval zien dat de kwalificatie anders wordt. Want je zag nu al dat best wel veel coureurs moeite hadden om die banden helemaal goed te houden. Het hele rondje. Er waren er best wel die heel veel tijd verloren in de laatste sector. Hamilton niet. Maar Bottas, die verloren daar eigenlijk op Hamilton. Dus dat is een verschil. En wat ook wel een verschil is, is denken dat je zeker een tweestopper gaat krijgen.
Ja.
Pirelli zei sowieso dat de bandenspanning ook omhoog moet om te voorkomen wat er vorige week is gebeurd.
Ja, wat hebben ze nou al onderzocht wat het is? En is er al een conclusie uitgekomen?
Ja, de banden die hadden nog nooit zulke extreme krachten te verwerken gekregen, zeiden ze letterlijk. Ja, het was geen externe factor waar ik in ieder geval ook nog wel eventjes aan dacht. Nee, die banden waren gewoon, die konden het gewoon niet aan. Door die safety car stopte iedereen vroeger dan verwacht. En moesten ze langer doorrijden dan de band eigenlijk aankwam.
Nu is er een periode geweest in de Formule 1 waarin banden, die hielden ze juist niet zo heel sterk, zoals ze soms konden ploffen. En dan vonden wij dat leuk als fans natuurlijk. Vonden we afgelopen week ook.
Nou, dat hebben ze niet echt per se gedaan. Hoor. Niet dat ze zouden ploffen, maar meer dat ze snel zouden slijten.
Snel zouden slijten,
de inderdaad. Cliff zouden raken, ja. Dat was het verhaal altijd, ja.
Met als gevolg dat ze alsnog zouden ploffen natuurlijk. Zo is het natuurlijk ook, maar dat hebben ze niet bewust gedaan.
Nee.
Nu is eigenlijk alles heel erg... Ja, hoe zeggen ze dat? Het is heel erg veilig gemaakt. Ik wilde safe zeggen. Hoe kan het nou toch gebeuren dat die banden dan kapot zijn gegaan?
Ja, nee, kijk, zo'n band kan altijd maar een bepaald aantal krachten aan. Hè, zoals Pirelli dat ook zegt. Ja, we willen allemaal dat zo'n band slijt. Een band slijt ook gewoon. Op een gegeven moment gaat hij dan een keer stuk. En dit was een soort noodgreep van de teams door die vroege stop dat ze... Wat was dat? 40, 45 rondes op die harde band moesten rijden. Nou, daar was die helemaal niet op gemaakt. Zeker niet voor een circuit op Silverstone, waar die band heel veel krachten moet incasseren.
Hoewel Pirelli wel had gezegd dat het kon, zo'n lange afstand. Ja, alleen het was wel maximaal.
Ja,
en Pirelli geeft natuurlijk geen garantie van, nou, oké, dan houdt hij het sowieso vol. Maar het was wel binnen de voorschriften van Pirelli. Dus wat dat betreft moeten ze daar ook nog even naar kijken.
Ja, voor de mensen die het gezien hebben, de crash van Kvyat, die was natuurlijk heel erg heftig. Hij ging zelf als een torpedo eigenlijk de muur in.
Een torpedo, ja.
Ja, precies, ja. Wat toch ook zijn bijnaam is. Maar die crash kwam uiteindelijk, we zagen achteraf wat nieuwere beelden, dat die band gewoon rechtsachter van zijn velg viel.
Ja.
Het was heel vaag eigenlijk.
Ja, het was wel een ander probleem dan die problemen die Hamilton, Sainz en Bottas hadden.
Ja, het leek een beetje op, wie was het, Räikkönen in de eerste race van Oostenrijk?
Nou, dat brak echt het hele wiel af. Dus dit is meer dat het de band van de velgen afliep.
Ja.
En daarom meteen klapte. En ja, goed, dat zijn van die problemen die komen heel af en toe voor. En dat heeft misschien net te maken met de ladingen die op zo'n auto komen te staan. Het was natuurlijk in een bocht naar links. Dus dan komt de druk helemaal op rechts.
Ja.
Niet een extreme bocht naar links is dat nog trouwens. Maar Ja, misschien was er daarvoor ook iets al gebeurd dat hij al half van de velg afliep of zo. En dat hij toen, dat het daar op dat moment fout ging. Ja, maar daar heb ik me niet helemaal in verdiept op wat daar nou precies het probleem was.
Het was wel opvallend dat hij meteen het boetekleed aantrok. Hè? Dat is toch, ja. Hij zei meteen, het is mijn eigen schuld en ja. Sorry guys. En, dat is, ja, misschien staat hij, voelt die jongen toch dat hij een klein beetje onder druk staat. Of het is gewoon wat voor rol je aanneemt. Als je bij Red Bull rijdt, hè, dat je automatisch meer onder druk staat.
Ja.
Ja, ik vond dat.
Maar hij zei dat hij heel erg op zijn stuur zat te kijken. En dat hij misschien dat was het toen toevallig een samenloop van omstandigheden. Dat hij dus dacht dat het daardoor kwam. Maar dat lag niet aan hem.
Ja, ik zat in de stream van Lando Norris te kijken. Na elke race gaat hij op Twitch live om de race te analyseren. Dat is echt superleuk, is dat. Maar hij zei vanaf seconde 1, dat hij heeft natuurlijk niks gezien.
Nee.
Van, zegt hij nou dat dit zijn eigen fout is? Wat een onzin.
Oh my god. What happens here? Did he ever a puncture? The back right failed? I mean, yeah, it must have done, right? It goes way too quick. It's not... It can't be his fault. Oh, he's got sparks. Oh, the front wheel's in the air here. So he does have a right rear failure or something? Are you okay, Danny? Did he think it was his own fault?
I don't think that's his fault.
Nou, was het.
Dus zo'n Formule 1-coureur voelt dat wel aan. Maar Kvyat had dat dan blijkbaar niet in de gaten.
Nee, maar Norris zat natuurlijk niet in die auto. En Kvyat zit op dat moment in de auto. En er komen bepaalde signalen bij hem binnen wat er gebeurt. En dit had hij waarschijnlijk niet gezien.
Nee, maar hij zat de samenvatting te kijken. En hij zag meteen vanaf seconde 1, dit is een externe factor. Dit kan nooit zijn eigen
fout. Ja, maar dat was het buitenbeeld natuurlijk. En Kvyat zei dat toen hij de herhaling nog niet had gezien. Dus dat op zich is dat wel verschillend.
Ja, nee, ik denk dat je dat moet voelen.
Ja,
nu hebben ze wel wat iets zachtere banden. Waarom kiezen ze daar dan toch voor na alle problemen van vorige week?
Nou, om het leuker te maken. Dat toch vooral. Wel. Nou ja, we hebben in principe alles gezien. Als we nu met precies dezelfde banden zouden rijden, dan ik denk echt dat we dan een gigantische optocht krijgen. Eigenlijk hadden we die vorige week ook al. Het is dat die lekke banden en die andere crashes nog wat voor wat spektakel zorgden. Maar anders was het gewoon een hele saaie optocht geweest. Nee, we gaan nu naar een nieuw circuit. De teams hebben, of naar hetzelfde circuit bedoel ik. De teams hebben alle data al van Silverstone. Weten precies wat hoe dat circuit in elkaar steekt. Nee, het zou een drama zijn geweest als we nu weer precies hetzelfde zouden krijgen als vorige week. Dit is nog een soort van verrassingselement. Ja. Kijk, ik vind dat je dat nog veel meer verrassingen toe kunnen voegen. Kunnen experimenteren met dit weekend. Want de opzet van het weekend blijft wel hetzelfde. Maar dit maakt het nog enigszins iets anders. Ja.
Ja, en ik ben persoonlijk altijd heel groot voorstander van de twee-stop-strategie. Ja. Dat is nu meer regel dan uitzondering eigenlijk, hè?
Ja, dit weekend gaan alle teams zeggen wel dat ze twee-stopper gaan doen. Er zal waarschijnlijk nog wel één team zijn die dat toch gaat proberen. Een Haas of zo. Een team wat een gok kan nemen.
Bij Haas doen ze trouwens dat vorige week ook weer met Grosjean. Die doen volgens mij precies hetzelfde of tegenovergestelde van wat de andere teams doen.
Ja, ja. En dan hopen dat...
Precies, ja. Maakt niet uit of wat de berekeningen zeggen. Gewoon het tegenovergestelde doen.
Ja, ja. Maar die twee stoppen, ja, die gaat er zeker komen. Ja, ik vond eigenlijk dat ze nog wel één compound software hadden gekund. Om echt een spektakel wat dat betreft van te maken. En dan krijg je waarschijnlijk drie stoppers. Ja. Maar ja, Pirelli moet dan ook nog weer een beetje aan de reputatie denken. En,
zeker.
Maar het idee van die compound software stond al vast voor de vorige race. Want die banden die hebben ze weken geleden hebben ze die al. Pirelli doet nu zelf dat ze kiezen welke banden de teams krijgen. Dat normaal mogelijk teams dat zelf ongeveer kiezen. Maar dat stond al vast. Dus en het enige wat ik Pirelli heb horen zeggen, dat is dat de bandenspanning voor 2 PSI... Dus moeten mensen thuis maar even omrekenen hoeveel bar dat is. En voor 2 PSI omhoog moeten en achter 1.
Ja.
Maar achter lag het probleem ook niet echt natuurlijk.
Ik zit te denken, waarom doen ze niet altijd gewoon de zachtst mogelijke compounds? Zodat je misschien wel 3 of 4 keer de pits in moet. Dat vinden wij toch alleen maar leuk.
Ja, maar op de meest extreme circuits is die zachte band misschien dan al na 1 of 2 rondje waardeloos.
Ja.
Dus daar moet je wel een compromis in, in vinden als Pirelli zijn.
Maar zijn ze daar dan niet te voorzichtig in? Ja, dan moet je maar 4 stops maken, toch? Dat is nou helemaal zo. Dan.
Ja, maar daar heb je niks aan. Stel je kan er echt maar 1 rondje op rijden. Ja, dan heeft dat natuurlijk geen zin.
Nee. Als goed, een Grand Prix is 70 rondjes ongeveer. Dan,
ja, ik denk dat ook wel eens, hoor. Maar,
je kan ze toch 15 rondes mee laten gaan?
Ja, maar Pirelli zit ook om marketingredenen in de sport. En die willen
dat
ook een beetje laten zien dat ze een hele goede band kunnen bouwen. En als je dan de allerzachtste meeneemt, ja, dan en elke keer rookt iedereen zijn banden meteen op. Dan denkt iedereen ook van, Pirelli kan... als ik banden onder mijn auto van Pirelli laat zetten, dan zijn ze met een half jaar versleten. Dus dat is toch wel een beetje, moet je daar het midden in vinden. Ja. En Formule 1 is uiteindelijk ook gewoon de sport dat het heel snel moet gaan allemaal. En als die banden er dan steeds doorheen gaan, dan werk je dat eigenlijk een beetje tegen.
Ja, eigenlijk best wel saai, toch? Een beetje controversiële keuze.
Ja, nou ja, kijk, ik snap Pirelli volkomen.
Ik snap het ook
wel. Ja. Wanneer was dat? Dat ze al die banden plofte, 2013 geloof ik?
Ja.
Nou ja, toen, dat was gewoon een shitshow, hè, noemen ze dat. Dat ja. Daar kwam Pirelli heel slecht uit. Toen zijn ze heel lang voor de veilige weg gegaan. Echt, dat, iedere race was een eenstopper. Nu ook nog vaak trouwens.
Ja,
komt wel goed. Laat ze maar even lekker hiermee experimenteren. In ieder geval goed dat ze vasthouden aan die zachtere bandenkeuze. Want ik zag het al helemaal voor me dat ze dit alweer niet aandurft. En dat ze dan maar weer die harde banden hadden gebruikt.
Ja.
En dan hadden we helemaal een saaie wedstrijd gehad zondag.
Ja, daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Allereerst even wat bij ons nog vers van de pers is binnengekomen. Hülkenberg gaat gewoon weer rijden. Want Perez die is weer positief getest op corona.
Ja.
Vond ik eigenlijk wel een opvallend verhaal. Want Racing Point zei gisteren nog van ja, hij heeft aan de quarantaine voldaan. Hij is er klaar mee, hij voelt zich goed.
Ja.
En nu is hij toch weer positief getest.
Het blijft een vreemd virus, hè, dat coronavirus. Ja. Ik weet niet of ik de aangewezen persoon ben om nu een heel betoog over het coronavirus gaan zitten
houden. Nou, ik moet even lekker door.
Ja?
Je
Het is wel opvallend natuurlijk, dat hij voelt zich hartstikke goed.
Ja.
En hij zit lekker te keten met Hülkenberg al op de app gisteren. En hij is er fysiek klaar voor, zegt hij. En dat hij toch weer positief test, want dat is het. Hij voelde zich kiplekker. Hij was er fit helemaal klaar voor.
Ja.
Maar toch blijkbaar.
Maar het gaat er vooral om dat hij niet besmettelijk is.
Ja, precies.
Dat hij niet anderen aan kan steken.
Ja.
Dat is het enige. Kijk, dat hij zichzelf prima voelt, ja, dat is leuk. Maar hij kan wel weer.
Wel belangrijk, belangrijk dat hij zich goed voelt.
Jawel, maar hij kan in zijn team bijvoorbeeld, als hij daarmee in contact komt, kan hij weer iemand aansteken die er wel zich slecht van gaat voelen of erger.
Ja.
Dat moet je niet willen, dus hij moet gewoon niet meer besmettelijk zijn. Dat is het belangrijkste.
Ja, ik las ook van de week dat spelers van Ajax bijvoorbeeld 13 voetballers hadden antistoffen in hun lichaam, dus die hebben het coronavirus.
En niemand is ziek geweest?
Niks gevoeld, geen stond, nee. Is niks.
Maar ja, mensen die heel fit zijn, die kunnen dat gewoon. Dan hoor je dat vaak, dat ze dat, tenzij je een bepaald gen niet hebt of wel. Dat moeten we maar even aan Shannon Bakker, onze het nu checkt guru vragen. Die weet dat allemaal. Maar die, dan kan je er even goed, hoe fit je ook bent, wel last van hebben. Maar de meeste mensen die heel fit zijn, die het krijgen, ja, die hebben er geen last van. En dat zag je ook in NASCAR met Jimmy Johnson. Die is ook heel fit. En die loopt marathons. En die had met één week was die weer terug. Maar die had een negatieve test. En ja, Perez duurde toch wat langer voordat hij de besmettelijkheid dan voorbij is.
En mag ik dan toch stiekem zeggen dat dit heel erg leuk nieuws is?
Jawel.
Niet leuk voor Perez hoor.
Maar Hülkenberg moet eerst maar een start.
Nee, maar juist daarom. Vorige week is hij dus niet begonnen aan de Grand Prix. Hij heeft wel natuurlijk kwalificatie gereden.
Ja.
Maar nu krijgt hij toch nog zijn revanche hopelijk.
Ja, het past wat dat betreft ook wel weer perfect in de carrière van Hülkenberg. Weet je wel. Dat dan weer zoiets lulligs. En dat kost hem dan weer de start van de Grand Prix.
Ja.
Dat is altijd wel iets met die man.
Ik denk toch dat ze hem kwalijk hebben genomen dat hij toen smalend deed over die roze livery.
Dat zal het zijn.
Ik denk dat het...
Florence Stroll toch, die wat nerveus werd.
Ja.
Ja, nee, ik vind het geweldig, want ik denk echt dat hij...
Ik hoorde hier een complotje.
Ik ben ook van de complotjes.
Dat ze gewoon de auto van de Hülkenberg niet hebben laten starten, omdat ze bang waren dat hij dan Stroll is.
Nee, is natuurlijk niet waar. Maar,
ik wel een
uiteindelijk was het wel zo dat het was een bout in de versnellingsbak, begreep ik, die zat, dat de motor niet eens rond kon draaien. Dus ze konden hem niet eens starten. En dat konden ze niet meer verhelpen.
Dubieus.
Ja, wel een heel raar probleem. Ik heb het echt nog nooit gehoord.
Nee, want tijdens de kwalificatie reed hij gewoon. Dan komt de auto in park mee, toch? En dan in één keer is dat een probleem.
Ja, kan blijkbaar gebeuren. Maar ik denk dat hij het Stroll dit weekend heel, heel moeilijk gaat maken. Je zag afgelopen weekend al dat hij er steeds dichter tegenaan zat.
Ja.
Nou, Stroll kwam natuurlijk totaal niet uit de verf afgelopen zondag. Ik ben heel benieuwd wat Hülkenberg met die auto kan.
Ja. Ze gaan Perez wel weer missen, want het wordt bij uitstek een bandenspaarrace. Maar Perez is daar heel goed in. En Hülkenberg weet ik eigenlijk niet. Met een nieuwe auto voor hem, denk niet dat hij dat gelijk heel goed in de vingers heeft. Maar voor Perez had hij hier echt in kunnen uitblinken in deze race. Dus dubbel jammer voor Racing Point.
Ja, we gaan even in de constructeurskampioenschap gaan van boven naar beneden werken. Ik wil het dan toch even over het weer hebben. Want het wordt vrijdag, op het moment dat je er misschien wel luistert, tussen de 27 en de 30 graden. Dan zaterdag tussen de 26 en de 28. En zondag, eigenlijk is het jouw pakje aan...
Ga door.
Je kan het ook wel goed.
Het klopt allemaal.
Ja, het klopt ook. Het is goed. Ik wel even bevestigd.
En zondag, maar wat wordt het zondag nou?
Oh, zondag wordt het iets koeler, 25 graden.
Ja, dat zal je het zien.
Ja. Alleen,
het is de Mercedes-factor.
Dus,
Want daar hebben we het al eerder over gehad. En we hebben dat vorig jaar natuurlijk ook gezien, dat Mercedes heel veel koelingsproblemen heeft.
Ja, dit jaar ook al.
Ja, dit jaar ook. Maar dan vraag ik me af, is dit nou een seconde verschil? En dat verschil heeft Verstappen nodig, in de kwalificatie bijvoorbeeld.
Verstappen zegt van niet.
Nee.
Maar ik denk dat het wel heel veel uitmaakt. Maar wel als het extreem warm. Als je kijkt naar de sessies dit jaar, je legt ze allemaal naast elkaar neer. Een training in Oostenrijk, vorige week nog in Silverstone. moet gezegd, dan rijdt Mercedes niet op de limiet natuurlijk, maar toch. In de races zag je ook dat ze tekort kwamen dan. Ik denk zeker dat het dubbel is. Dat die Mercedes, die hebben nog steeds gewoon die koelingsproblemen. En die Red Bull, die komt gewoon tot leven bij warm weer.
Ja, hoe komen ze eigenlijk aan die koelingsproblemen?
Ja, maar dat zei ik de vorige keer al. Ik noem het geen koelingsproblemen. Ze hebben gewoon een auto ontworpen op de meest voorkomende temperatuur. En dat die dan goed presteert. En dat is niet 30 plus graden. Want dat komt niet zo heel vaak voor. Zeker dit jaar niet. Dus ik denk dat het meer is. En dat die de manier waarop die koeling in de auto wordt geleid. En de rijwind en zo. Dat meer is bepaald met aerodynamisch oogpunt. Dus, want elke vorm van koeling die je in je auto hebt. Dat is ook drag. Dus dat is slecht voor je luchtweerstand.
Ja.
En dat ze dat daarom hebben gedaan. Dus ik denk niet. Ik vind het ook geen probleem. Het is meer. Ja, dat ze weten dat zo is. En ze hebben wel eens gezegd, ook vorig jaar naar Oostenrijk natuurlijk, dat het zo bloedheet was daar we zijn er wel mee bezig om dat te fixen. Maar ja, tot een zekere mate, want ze hebben er aan de andere kant best wel veel voordeel van, denk ik. Dus ja, dat is een beetje hoe dat zit, denk ik. En het is wel vervelend dat als het heel heet is, dan kunnen zij niet volop de motor gebruiken. Dat is lastig.
Heel vervelend.
Nee, heel vervelend. Ja. Maar dat zal waarschijnlijk vooral een probleem zijn als Verstappen ze inderdaad bij zou kunnen houden. Wat ik niet denk dat gaat gebeuren. En dat hij dan in duel raakt met Hamilton of Bottas. En dat hij dan bijvoorbeeld de overtakeknop niet kunnen indrukken om zich te verdedigen. Weet je, of om in te halen. En dan wordt het een probleem. Maar normaal gesproken rijden die gewoon weg. En dan kunnen ze de motor een beetje terugschroeven. En dan hebben ze er helemaal geen last van.
Ja, is het nou voor de duidelijkheid ook een motorprobleem? Of ligt het ook een beetje aan het chassis van de Mercedes zelf?
Nee, dat is denk ik. Ik denk dat het, want Mercedes doet er natuurlijk niet heel veel uitspraken over. Dat het in eerste instantie een aerodynamische keuze is, waardoor er een probleem ontstaat of gevolgen voor de motor. En dan vooral denk ik voor het hybride systeem. Ja. Want dat wordt echt heel erg heet. En dat kan je dan alleen optimaal gebruiken als het genoeg gekoeld wordt. Maar daar heb je weer heel veel rijwind voor nodig. Maar dat levert weer meer drag op.
Ja.
Ja. Dat is niet makkelijk hoor, een Formule 1 auto bouwen.
Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Eén
groot compromis, dat is zeker waar. Want ik zat ook te denken, heeft de Racing Point daar dan ook last van?
Ja, die hebben
dat
wel.
Dat weten we niet zo goed nog, denk ik.
Dat weten we nog niet zo goed. Nee. Maar die hebben wel dezelfde luchtinlaat als de Mercedes, boven het hoofd van de coureur. Maar die hebben wel andere sidepod inlaten. En ja, voor de rest zijn het ook misschien allemaal kanaaltjes, dat weet ik niet precies.
Nee.
Wat wel ook echt een duidelijk vorm van compromis is wat Ferrari heeft gedaan. Die hebben echt een low downforce auto meegenomen vorige keer. Waar Charles Leclerc heel erg goed mee overweg kon. Want nu was qua topsnelheid zat Ferrari er nu gewoon bij. Maar dan verliezen ze het een beetje in de bochten. Maar Leclerc kan daar veel beter mee overweg dan Vettel. Hm. Ik ga alvast even vooruit naar Ferrari. Ik weet niet of je er al aan toe was. Maar
het staat gewoon in het draaiboek. Grijp in Bas, als hij je draaiboek
Ja, het staat in het draaiboek. Dus komt eraan.
Mooi zo. Nee, ja, dus als mensen zich afvragen van hoe kon het nou dat Leclerc zoveel beter was dan Vettel. Dus dat Ferrari heeft gewoon een auto meegenomen die veel beter past bij Leclerc. Wat logisch is, want hij is de toekomst van het team. En past veel minder bij Vettel. Want die wil graag, dat hebben we vaak besproken, hè, de vaste achterkant. Zodat hij instuurt en dat niet de achterkant om komt zetten.
Ja, maar toch begrijp ik dat niet. Want Vettel heeft zo'n grote invloed op het team.
Ja, niet meer.
Hoe is hij dan in één keer al die grip gewoon kwijtgeraakt?
Ja.
Volledig.
Tanende, ja.
Maar je wilt toch ook twee goede coureurs hebben in een auto?
Ja,
maar een keuze maken.
Ja, maar je hebt een auto die op een bepaalde manier kunnen ze daar nu alles uithalen. En dat is met deze setting. Want laten we eerlijk zijn, ze hebben er afgelopen weekend alles uitgehaald.
Zeker.
Alleen dat kan Leclerc. Dat past bij zijn rijstijl. En die van Vettel is gewoon best wel anders. Dat hebben we vorig jaar ook al gezien.
Ja.
Dus ja, dat ze dan kiezen voor Leclerc. Om die daar blij mee te maken. En niet Vettel die toch weggaat. Ja, dat begrijp ik wel.
En toch geloof ik nog steeds niet dat Vettel afgelopen weekend puur op racesnelheid geklopt werd. Er moet toch iets anders nog mis zijn.
Nou ja, zijn voorbereiding was natuurlijk helemaal waardeloos. Dus dat kwam er nog eens bij.
Olielek in de eerste training. Ja. Toch een scheurtje in het chassis. Ik weet echt niet, volgens mij hebben ze niet het chassis gewisseld deze week.
Nee. Niet.
Had ik misschien wel om gevraagd als ik hem was.
Nee, dat is waar. Als je kijkt naar Ferrari, ze staan nu vierde in de constructeurstitel. Allemaal te danken aan Charles Leclerc eigenlijk, met al twee podiums.
Ja.
We zeiden wat was het, afgelopen maandag in de podcast van dat het best wel bijzonder is dat Ferrari zich toch nog een klein beetje staande houdt als je kijkt naar de verwachtingen. Maar is er nou nog ruimte voor ontwikkeling voor Ferrari om gewoon weer terug te komen op het niveau waar we ze van verwachten? De achterstand is nu niet extreem natuurlijk, maar in performance natuurlijk wel van de auto.
Ja, dat ligt gewoon allemaal aan de motor. Ja. Kijk, die auto is ook niet perfect, maar daar kan je nog wat een en ander aan doen. Maar ze komen iets van 40 pk tekort. En dat ga je met die tokens die er nu zijn, die eigenlijk alleen maar gericht zijn op betrouwbaarheid. Wel, dat moet je nooit helemaal laten misleiden, want betrouwbaarheid, als je motor betrouwbaarder is, kun je hem harder laten draaien.
Precies, ja.
Dus dan is hij ook sneller. Dus, maar ze gaan 40 pk op Mercedes, gaan ze echt niet zomaar een anderhalf jaar met al die restricties goed maken.
Hebben ze zelf ook gezegd, toch? Van, we moeten ons lekker richten op 2022. Waarvan ik ook nog steeds denk, ja. waarom dan wel?
Ja, precies.
Ze hebben iets meer tijd. De motorreglementen, je mag wel iets meer doen. Maar het blijft grotendeels toch ook nog hetzelfde. Hm. Ik denk dat, dat Ferrari heel erg op hoopt dat er snel gewoon een totaal nieuw motorreglement gaat komen. Wat misschien nog wel even op zich laat wachten.
Ja, of ze vinden wel een nieuwe manier om
vals te spelen.
Nou, nee. Ja, het is wel leuk om daar nog eens heel kort over te hebben.
Ja,
kijk, je bent altijd op zoek naar, bij de autosport, altijd op zoek naar de grenzen van het reglement. Ja. En het gaat er uiteindelijk door dat je ermee wegkomt. En we hebben het er al vaker over gehad. Ik kijk best wel vaak NASCAR en daar is dat volledig geaccepteerd dat je vals speelt. Alleen, je moet niet gepakt worden. En als je dan gepakt wordt, dan accepteer je dat gewoon.
Maar
dat hoort ook een beetje bij autosport.
Ja, zeker.
Ja, ik heb ook wel eens verhalen gehoord van Nederlandse coureurs in het verleden dat die ook allerlei systemen hadden waardoor ze dingen, waar het boel geflasht werd en dat het bij de keuring goed was. En bij de keuring moet je auto aan de regels voldoen. En wat er op de baan gebeurt, ja, dat is verder niet zo relevant.
Ja.
En we zien ook andere teams met flexwings, vleugels die achterover buigen of voorvleugels die helemaal inzakken zodat ze beter werken. Ja. Mag ook allemaal niet. Dus ja, weet je, dat is ook een beetje, natuurlijk is het vals spelen. Volgens de letter van het reglement. Maar het hoort ook een beetje bij autosport. En als je dan gepakt wordt, dan moet je dat accepteren. Maar uiteindelijk zijn er veel meer auto's waarvan wij het niet weten, die ook niet altijd aan de reglementen voldoet, ook in de Formule 1.
Ja, we kregen er nog een vraag over binnen van Gabor. Gabor die heeft vorige week ook gemaild. Dus,
vriend van de show.
Vriend van de show inmiddels. Hij zegt eigenlijk, het was een mail van vorige week, maar het valt me wel op, dat het sluit me aan bij jou. Ben ik de enige die het opvalt dat Mercedes maar zo oppermachtig blijft? Nou, ik denk dat dat voor iedereen wel duidelijk is. Maar hij zegt, als Ferrari een seconde sneller is dan de rest, en ik ben echt geen Ferrari-fan, worden ze beticht van vals spelen en het kwam nog uit ook. Maar als Mercedes al jaren seconden wegrijdt van de rest van het veld, wordt er niks gezegd. Wie zegt mij dat zij niet iets stiekems doen?
Nou ja, dat, ja.
Al die teams doen wel stiekem dingen. Ja. Ja,
en Mercedes heeft ook flexwings. En dat kan je ook gewoon wel redelijk zien als ze op volle snelheid rijden, dat die vleugel achterover gaat. Weet je wel. Maar dat is de grenzen van het reglement opzoeken. En het reglement is ook maar tot zover voldoet dat.
Ja,
en daarbuiten, het blijven hele slimme mensen.
Ja, maar vergis je niet, Ferrari zal ook echt wel op zoek zijn bij Mercedes. Waar kunnen we ze pakken? Klopt het wel wat ze doen? Die hebben ook precies dezelfde data waarop Ferrari zelf uiteindelijk gepakt is, weet je wel. Als zij een piekje in een topsnelheid zien, wat eigenlijk niet kan, ja, dan zullen ze dat ook gaan melden bij de FIA of daar opheldering voor vragen.
Maar ik heb wel het idee dat het vorig jaar echt een heksenjacht was op Ferrari.
Nou, maar dat kwam ook wel een beetje omdat Ferrari op een gegeven moment wel heel veel grote stappen zetten met die motor. En dat hebben we toen ook gezien bijvoorbeeld in Monza. Dat ze gewoon uitkomen parabolica. Dat viel ons toen ook op dat Leclerc gewoon echt wegreed bij Hamilton.
Ja.
En dat gat was zo groot. Terwijl ze kwamen van een achterstand. Maar het eerste was het verhaal dat ze dus iets deden met het hybride systeem, waardoor ze veel meer voordeel hadden. Nou, daar is blijkbaar niks van gevonden. En toen later bleek ineens dit. Ja. Maar ga maar even na. Er is een nieuw reglement gekomen met die brandstofsensor. Er zijn er nu twee. Hè? En dat wordt veel beter gecontroleerd, want FIA is toch wakker geworden daarmee. Hm. En één team heeft een enorme sprong gezet met de motoren. Twee eigenlijk, want Renault is ook wel echt goed.
Klopt,
en,
ja.
Maar Honda vind ik ook niet imponerend.
Nu wil ik
niet insinueren dat Honda dat ook deed.
Ondanks de meesterset, hè?
Het zou wel heel raar zijn als een Red Bull daar heel erg over klagen, terwijl Honda het zelf ook doet. Dat geloof ik niet.
Nee.
Laat ik dat even duidelijk zeggen. Maar hoeveel gevolgen heeft dat uiteindelijk gehad, hè, die maatregel? Dat weet je toch niet precies.
Ja.
En misschien was Mercedes juist het enige team wat niet vals speelde en hebben die nu op meerdere manieren, want je kan natuurlijk ook op andere manieren vals spelen dan wat Ferrari deed.
Ja. Ja.
Maar we weten zoveel niet hiervan dat we er eigenlijk niks zinnigs over kunnen zeggen. Dus laten we er maar weer over op.
Nee, dat is misschien ook alweer zo. Als ik toch even kijk naar Racing Point. We hebben het er al heel vaak over gehad. Omdat zij gewoon op dit moment wel, ik wil geen zeggen smaakmaker, maar alle ogen zijn wel gericht op Racing Point eigenlijk. Maar nu staan zij vijfde in de constructeurstitel. En dat is toch eigenlijk onacceptabel vanuit dat team.
Ja,
wat wil je, hè? Als je Lance Stroll moet nu het team ook een beetje dragen.
Ja.
Moet ik wel zeggen, in Hongarije had Sergio Perez een off weekend.
Ja.
Het is eigenlijk het seizoen van de gemiste kansen bij Racing Point.
Ja.
Ik denk dat ze vooraf hadden getekend voor een vijfde plaats. Maar als je ziet dat op sommige circuits zij gewoon het tweede team zijn. Ik denk dat ze eigenlijk op ieder team wel gewoon op pure snelheid het derde team zijn. Ja. Achter Red Bull. Alleen ja, het moet er wel even uitkomen.
Ja. Maar nu leek mij Silverstone nou echt zo'n baantje voor Racing Point. Een allround auto, goede motor. Maar Stroll kan vorige week totaal niet uit de verf.
Nee, en ik denk, dat het echt puur aan de coureur te wijten is. Ja. Lance Stroll is typisch zo'n coureur. Die heeft een aantal circuits waar hij goed is, of redelijk goed. En een aantal circuits waar hij totaal niet uit de verf komt. En een technisch circuit als Silverstone past totaal niet bij hem. Hij heeft hier ook nog, vorige week was de eerste keer dat hij punten scoorde hier. Hij komt er gewoon niet uit de verf. Het is een heel technisch circuit. Een echt rijderscircuit noemen ze dat, smijten met de auto.
Ja.
Maar ja, daar heeft hij blijkbaar dus toch moeite mee. Monza bijvoorbeeld, als we daar naartoe gaan, ja, daar verwacht ik weer veel van Lance Stroll. Daar is hij op de een of andere manier heel vaak wel goed.
Maar Hongarije is ook een heel technisch baantje, toch?
Ja, maar ik denk dat hij daar relatief meer voordeel van de auto had dan op Silverstone.
Dat zou
maar goed, kijk maar naar wat er met Ferrari gebeurt. Die weten de goede setup te vinden voor Leclerc. En die stijgt boven zichzelf uit eigenlijk. Of boven het materiaal, moet ik zeggen.
Ja.
En dat kan Stroll gewoon niet.
Nee.
Dus dat is denk ik voor een groot deel het verschil. En ik vond wel dat Racing Point wel heel erg veel met heel veel downforce reed.
Ja. Maar dat kan ook weer komen omdat Perez niet meedeed. Dat is toch belangrijk gaandeweg zo'n weekend naar het zoeken van de afstelling van de auto. Dat ging nu volledig van Stroll af, ook omdat Hülkenberg was alleen maar bezig met het leren kennen van de auto. Ik denk ook niet dat Hülkenberg daar dit weekend al, maar misschien iets beter, maar nog steeds, het wordt, blijft lastig. Hij zal nog steeds, duurt gewoon even voordat je zijn auto helemaal onder de knie hebt.
Ja.
In hoeverre kan Lance Stroll deze auto afstellen?
Nou, er komt breaking news binnen. Het is nog niet helemaal bevestigd. Onze sportredactie zoekt dat op dit moment nog uit, maar ik krijg een linkje toegestuurd. We nemen het live op. Racing Point bestraft voor kopiëren Mercedes, aftrek WK-punten en €400.000 boete.
Oh,
geweldig. Okay. Echt?
Ja, dit komt echt live binnen.
Wie, wat is de bron dan?
Dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja, de sportredactie zit...
Maar je hebt een linkje gekregen, toch?
Ik heb wel een linkje gekregen, ja. Ik heb het nu...
Wat is de bron?
Het is nu van AD, maar dat is pijnlijk om te zeggen.
Oh, nee, dat is niet, als zij dat hebben, dan hebben ze het toch?
Ja, het is natuurlijk later om even te kijken. Ze moeten 7,5 WK-punten inleveren.
Oh. En ze moeten een nieuwe... remkoeling ontwikkelen.
Dat lijkt me zorgelijker. Want, het
komt van de FIA trouwens.
Okay, Otmar Szafnauer die zei al van... we hebben geen plan B. Dit is onze auto. Als we, misschien was dat ook om een beetje druk achter te zetten. Maar als wij bestraft zouden worden... wij kunnen niet opeens een hele nieuwe brake duct... en daarmee een hele nieuwe auto gaan bouwen. Hm. Ja, die hebben een groot probleem nu.
Ja, ik denk dat ze dan wel zo coulant zijn... dat ze dan deze week nog met die dingen mogen rijden... als dat ze niks anders veranderd hebben. Maar interessant. Maar dat gaat nog steeds over de brake. Nou, we moeten het zo maar uitzoeken. Maar heb je als het midden in de podcast binnenkomt.
Ja, het komt midden in de podcast binnen. We moeten het natuurlijk toch even meenemen. Terwijl het nieuws over een paar uur dat jij het luistert... al ruimschoots bekend is in ieder geval. Het is aangetekend door Renault. Renault op dit moment de nummer 6 in de constructeurstitel. Wat vinden jullie eigenlijk van Renault?
Goed.
Wisselvallige resultaten, maar Ricciardo liet in vooral op Silverstone zien dat de auto echt goed is.
Maar die hebben echt wel een stap gemaakt dit jaar.
Ja.
Ik denk zowel op motorgebied als met de auto zelf. Nee, die zitten er opvallend goed bij. Ik ben nog minder overtuigd van Ocon. Hè. Er werd toch wel veel van verwacht.
Ja.
Is de generatie Verstappen Leclerc? Moet het in de toekomst gaan doen? Heel lang ook geopperd dat hij de nieuwe Mercedes-man zou moeten worden. Nou, Mercedes zag het ook al niet meer zitten. Want anders waren ze niet doorgegaan met Bottas vorig jaar. Hm. En dit jaar weer trouwens.
Ja, en Ocon is ook niet iemand die nog even moet... Hij moet weer wennen aan de auto natuurlijk.
Jawel.
Maar hij kent de Formule 1 al.
Ja, en hij heeft wel die twee testweken gehad natuurlijk. Dus dat zou wel moeten helpen. Ricciardo is een topcoureur. Hè? Laten we dat niet vergeten. Maar Ricciardo maakt op dit moment toch wel een beetje gehakt van hem.
Ja.
Dat kunnen we wel zeggen. En als jij een toptalent bent, we weten allemaal dat Ricciardo heel goed is, maar ook weer niet, het is geen Verstappen. Van Ocon werd het af en toe wel gezegd. Wordt het toch wel tijd voor zaak voor Ocon dat hij zich zo snel mogelijk langs Ricciardo gaat werken.
Ja, misschien moeten we daar later toch eens naar kijken hoe hij zich blijft ontwikkelen. Ocon onder andere ook een keer uitgevallen, maar ook een keer buiten de punten geëindigd. En als je kijkt naar de constructeurstitel of naar überhaupt de titel, staat Ricciardo 9e en Ocon 11e. Maar dat komt vooral omdat Ricciardo... 4e werd, geloof ik. Of het is het 5e op Silverstone natuurlijk.
4e.
Hij
zat voor Norris, toch?
Ja, tuurlijk, inderdaad. Ja. Leuk dat je over Norris begint. daar moet ik het ook nog even over hebben. Je hebt het over de motor, Patrick. Dat die zo goed is van Renault. Dat zie je eigenlijk ook wel terug bij McLaren.
Ja.
En dan met name bij Norris. Dat is toch wel de revelatie van het seizoen eigenlijk, toch?
Ja, maar Sainz reed er wel voor natuurlijk, in principe. Zondag. Totdat hij die leeglopende band kreeg.
Ja,
Norris is, ik vind zeker in de kwalificatie laat hij nu echt zien dat hij op het moment dat het doet, echt dat rondje eruit kan persen. Dat was dit afgelopen weekend helemaal zo, want toen was hij eigenlijk helemaal niet zo goed bezig. Dat zei hij zelf ook. Hm. Ja, hij is natuurlijk wel echt het gezicht van het team. En ik vind het wel aan het worden, ook omdat zijn stuk weggaat. Ik kijk echt uit naar het coureursduo Ricciardo-Norris. Ook qua kwaliteit. Niet alleen omdat er twee clowns zijn en dat dat heel erg leuk gaat worden. Ja,
want daarom wil ik toch even over Norris beginnen. Hij staat al jaren te boek als een soort clown. Profileert zich op Twitch, een soort streamingsplatform. Waarin hij heel veel leuke filmpjes maakt. En als hij aan het racen is, dan laat hij dat allemaal zien. Daardoor zou je wel eens vergeten dat hij echt een hele goede coureur is.
Ja, eigenlijk was eerst altijd het probleem met hem dat het een rijke luiszoontje is. Want zijn vader is echt heel erg rijk. En dat hij daardoor eigenlijk het Stroll verhaal. Wel, ik geloof niet dat zijn vader in de categorie van Lawrence Stroll zit, maar dat terzijde. Maar hij is er wel echt gekomen op...
Wie is zijn vader eigenlijk?
Hij heet ook Norris, maar ik weet niet wat zijn voornaam is.
Ja, Chuck, toch?
Hè?
Chuck, dacht ik.
Niet Chuck Norris, nee. Leuk, hè? Maar die is wel die hoort wel bij de 500 mensen, rijkste mensen van Groot-Brittannië, geloof ik. Dus dat is wel serieus.
Okay.
Maar Norris heeft natuurlijk daar best wel wat aan gehad in het verleden, maar hij is wel echt op talent gekomen.
Ja.
En dat talent laat hij nu, hij laat veel meer zien dan Lance Stroll, laat eerlijk zijn.
Hij was vorig jaar ook al redelijk snel, maar werd toen nog echt wel, zeker in de race, afgetroefd door Sainz. Hè, die wist gewoon beter hoe hij met die auto moest gaan. En dit jaar zijn ze echt heel erg aan elkaar gewaagd. Ja. Ze doen bijna niet voor elkaar onder.
Ja, het is echt dat Sainz inderdaad een probleem heeft gehad, maar... pakte in race 2 en race 3 en 2 punten.
Ja.
Wel gewoon op eigen houtje.
Ja.
Terwijl Norris daarentegen gewoon 10 punten scoorde.
Ja, met een enigszins gelukkig podium in Oostenrijk natuurlijk.
En Scenario 7, wat inmiddels online een heel groot ding is geworden. Als ze bij McLaren Scenario 7 aanzetten, dat is een soort kwalificatiemodus, denk ik.
Ja, dan gaat die motor lekker brullen.
Dan gaat hij als de brand.
Maar die hebben ze bij Renault waarschijnlijk ook, hoor. Dat denk ik. Dus,
ik denk dat McLaren volgend jaar echt wel, die gaan op Red Bull niveau komen met die Mercedes motor.
Ja, er komt een Mercedes motor dus in.
Ja.
Ja. Dat wordt een hele grote dreiging voor Red Bull.
Ja, je moet wel even afwachten hoe dat gaat uitwerken. Want een nieuwe motor in zo'n auto kan ook lastig zijn voor engineers om dat weer helemaal recht te trekken. Ze hebben sowieso een paar van die ontwikkelingstokens daarvoor nodig. Die zij dus niet kunnen besteden aan andere dingen. Dus dat is al lastig. Dus ik weet niet of we dat al meteen heel veel snelheid kunnen verwachten van Mercedes. Maar ja, je zet wel een stap in.
Ze hoeven niet zo heel veel meer te zetten, hoor. Die auto's zijn al best wel aan elkaar gewaagd.
Ja.
Ik denk dat het best wel... ik denk dat ze... Ja, ze gaan echt een bedreiging vormen, denk ik. Als die Mercedes zo krachtig blijft en Honda ook op dit niveau blijft, wat natuurlijk aannemelijk is gezien de regelwijzigingen die er eigenlijk niet zijn. Dus
Dan moeten we eens kijken wat dat zometeen op Silverstone, wat dat gaat doen eigenlijk, of zij weer bij de bovenste teams gaan horen. Het is dus ter ere van de 70ste Grand Prix van Silverstone. Daarom heeft het een hele rare naam gekregen. 70 jaar Formule 1.
Ja.
De eerste race was op 13 mei 1950 op Silverstone.
Ja.
Ik dacht, laten we even nog even een paar feitjes doornemen. Kijken hoe goed jullie de eerste Grand Prix weten. Zijn jullie een beetje op de hoogte?
Mag ik gewoon los?
Mag je gewoon los?
Ja, gewonnen door Giuseppe Farina in de Alfa Romeo. En Ferrari deed niet mee, want die...
Ik heb een draaiboek. Ik heb een paar feitjes.
Maar Ferrari deed niet mee omdat ze het oneens waren over de startgelden. Dus,
Wat was eigenlijk de allereerste bocht ooit in de Formule 1?
Dat moet dan Kops geweest zijn, denk ik.
Nee.
Nee?
Nee, dat was Woodcote.
Ja, Woodcote, ja. Toen starten ze nog weer op een andere plek.
Wat leuk is, dat was, Patrick, ik kijk jou ook even aan, want ik wist het eigenlijk ook helemaal niet. Dat was tot 2011, was dat de laatste bocht in de Formule 1.
Ja.
Totdat ze een nieuwe pitmuur kregen.
Ja, dat zit nu helemaal op een andere plek. Ja,
wat is nu eigenlijk de laatste bocht in de Formule 1?
Club.
En wat is nu de eerste bocht in de Formule 1?
Poeh.
Of, op Silverstone natuurlijk.
Village, ja.
Het is Abby.
Abby,
natuurlijk.
Ja, die gaat nu de andere kant
op. Ik ben altijd in de war ook op de nieuwe layout. Dan denk ik dat ze door Mackets en Beckets rijden.
Ja, dat is wel zo, ja.
Heb je dat niet? Ja, ik weet nooit waar ze zijn.
Dat was afgelopen zondag met Hamilton ook zo. Die reed op het oude rechtstuk.
Ja.
Maar dat ze om een hoek komen, lijkt dat heel erg op het nieuwe rechtstuk.
Klopt,
En daardoor dacht ik even, hij is al bij start-finish. Of, hij moet nog een hele ronde.
Ja.
En toen dacht ik, het is het oude rechtstuk. Ik geloof dat hoe heet die?
Crofty dacht het ook.
Crofty, ja.
Ja.
Die zat altijd dat hij had gewonnen met drie wielen. Toen moest hij nog een heel stuk.
Crofty heeft af en toe tussen het al zijn geschreeuw door moeite met nadenken. Dat begrijp ik.
Ja.
This is now Lewis Hamilton praying that the checkered flag comes as soon as is humanly possible. The gap between Hamilton and Verstappen going down all the time. 20 seconds at the moment.
Ja, wat een vervelende commentator is dat. Mag ik dat even zeggen?
Je moet er wel van houden. Ja,
dat klopt. Geschreeuwde. Sinds Sky dat heeft over. Ik keek voorheen altijd naar BBC met Martin Brundle. En Martin Brundle zit er nu natuurlijk ook nog bij, maar die komt er gewoon niet tussen. Want het is alleen maar dat hysterische geschreeuw van David Croft. Oh, vreselijk. Vreselijk.
Lights out in
Ja, maar dat zit ook in alle samenvattingen. Hij is overal.
Ja, hij is overal, ja.
Ja. Hij houdt ook van darts, laat hem dat lekker gaan doen. Dan kan hij heel hard 180 kan hij roepen.
Ja. Dan, nu starten de coureurs in een 2-2-2 formatie. Hoe starten ze toen eigenlijk in 1950?
Drie op rij, denk ik.
4-3-4.
4-3-4.
Het is een opstelling waar Louis van Gaal blijkbaar trots op zou zijn. Al zou je één mannetje te veel hebben dan.
3-4-3 toch? Verhaal. Ja, maar dan moet je net hoe je kijkt.
Ja, dat is ja. Wat was eigenlijk de gemiddelde leeftijd?
Toen.
Veel ouder dan nu in ieder geval.
Ik denk
35, zeg.
39.
Nee, het was boven de 40.
Jezus. Ja, allemaal van die oude mannen met geld.
Er reden drie mannen mee van boven de 50. De naam, Chirwan, Fagioli en...
Fagioli ken ik wel.
Etancien, denk ik. Het is een Fransman, geloof ik. 53 was hij. En vijf waren er boven de 40, inclusief de winnaar.
Giuseppe Farina.
43 was hij. En de baby van het veld, hoe oud was hij, denk je?
34.
En die was 29.
29.
Maar is toch gewoon 12 jaar ouder dan toen het debuut van Max Verstappen plaatsvond.
Ja, andere tijden. Ja.
Ongelooflijk.
Gemiddeld, hoe oud zijn ze nu eigenlijk? Toch even een paar leuke feitjes erin gooien.
Hoe, wat zal het zijn? 6,27 denk ik.
Oh ja, prima. Goeie gok al gelijk. 27 is dat.
Ja.
Ja. En nog wat ik ook nog wel leuk vond. Hamilton reed in de kwalificatie in 1,24,3.
Ja.
Wat reden ze toen?
Zo, alle circuit natuurlijk, toch?
Het is wel een ander circuit.
Ja, weet ik veel. 1,58.
Nou, 1,50 was het. Ja, dus misschien wel, het was een heel ander circuit. Ze hadden maar 7 bochten op dat moment.
Ja.
Maggots en Beckett zaten er wel al bij. Dus dat is hartstikke leuk. Zullen we gewoon gelijk doorgaan naar de voorspelling?
Ja.
We hebben alle teams een beetje behandeld, ongeveer.
Weer geen bordradio spelletje.
We hebben geen bordradio spelletje dit keer. Die bewaren we maandag, voor de volgende keer.
Als je nou een keer op tijd komt, dan kunnen we dat een half uur van tevoren nog even doorspreken.
Oh, sorry.
Ja.
Ja, leuke sneer weer.
Ja, leuke sneer. Ja, Joost was iets later. Het Nusport GP-spel. Ik heb één kleine rectificatie. De leider in het kampioenschap daar is Marnix Bakker. Ik zei, hey, die ken ik. Maar toen kreeg mij een mailtje van Marnix Bakker. Die zegt,
Jij
kent mij helemaal niet. Het bleek gewoon een hele andere Marnix Bakker.
Zij dat nog toen. Ja. Er zijn waarschijnlijk wel meer Marnix Bakkers.
Ja, pik het erachter.
Vooral Bakker komt wel redelijk veel voor toch in Nederland.
Ja, ja.
Ja, ja. Wel,
hier ook een bakker op de redactie.
Ja.
Ja, Riepke Bakker.
Ja, die telt hem voor twee. Maar...
Ja. Dat is ook weer zo. Ja, ik ken een Marnix Bakker die ook fan is van de Formule 1. Ik dacht, nou, dat is een ABC'tje.
Ja.
Hij mailde, bedankt voor het mailen. Dat kan allemaal podcast@nu.nl. Altijd zeker leuk als je daar iets aan toe kan voegen. Heel goed. Mannen, zeg het maar. De voorspelling. Of ja. Is het podium eigenlijk is het podium nog interessant? Of hebben jullie nog een verrassing, denken jullie?
Ik ga maar eens gewoon... ik ga mijn hart, nu laat mijn Formule 1 hart laten spreken. Goedie, totaal tegen mijn verstand in.
Oh.
Maar Verstappen gaat deze knotsgekke Grand Prix van de 70th Anniversary Grand Prix winnen.
Ja.
Hamilton valt uit.
Hij valt uit.
Ja, want hij wordt van de baan geramd door Valtteri Bottas.
Oh, dat zou leuk zijn.
Ja, eindelijk.
We hebben het nog niet over het nieuwe contract van Bottas gehad, trouwens. Maar die heeft ook een nieuw contract.
Ja. Klopt, ja.
Dat was een formaliteit. Copy-paste contract was er, dus stel niet zo voor.
Ja.
Maar. Dus die vallen weg. Vettel neemt zijn revanche. Die wordt tweede. En de Hulk gaat gewoon zijn podium pakken, derde.
Ja, maar weet je, Joost, ik heb hier een beetje moeite mee.
Hoezo? Want
het is wel een hele leuke voorspelling.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar in het Nusport GP-spel gaat hij dit nooit invullen.
Nee, natuurlijk niet.
Nee, maar het
zet hij gewoon weer Hamilton Bottas Verstappen, toch? Of niet?
Ja.
Ik vind het een beetje een Tom Coronel voorspelling eigenlijk.
Ja, maar soms is dat toch leuk. Want anders zegt de hele week dat Mercedes 1 en 2 wordt en dat Verstappen derde wordt. Ja, het moet wel een beetje leuk blijven.
Kijk, op een gegeven moment hoeven de luisteraars niet te informeren dat Mercedes heel snel is. Dat weten ze nou wel.
Nee, dat is ook weer zo.
Dus ik zeg dat Leclerc gaat winnen.
Oh, mooi.
Ja, en Verstappen tweede. En Gasly met een heel verrassend podium.
Zo, ja. Ja, ik denk, je gaat het niet geloven dat Latifi gaat winnen.
Nou, slaan we door.
Ja.
Oké.
Maar dat als nou een van ons het goed heeft maandag, dan kunnen we natuurlijk gieren van het lachen.
Dat is wel leuk, ja.
Dus die vraag misschien iets anders insteken. Van hoe,
wat zou jouw favoriete podium zijn?
Ja. Ik krijg geen fantasieteam in ieder geval. Nou, vergeet vooral niet, Joost, het Nusport GP-spel weer in te vullen. Dat kan tot de kwalificatie. Na de derde vrije training kan het nog.
Ik heb tegenwoordig een reminder in mijn telefoon.
Heb jij reminder in je telefoon?
5 minuten voor de kwalificatie. Tot 5 minuten voor de kwalie.
En dan is het altijd maar weer de vraag, wat is de juiste tactiek? We zijn er nog steeds niet over uit. Moet je 2 toppers in je team hebben? Moet je helpen?
Niet.
We weten het allemaal
Ik ga gewoon niet. Weer een nieuw team kiezen en dat dan niet opslaan. En dan gaat het weer succesvol lopen.
We gaan het zien allemaal. Dit was hem weer voor deze week. Maandag zijn we er gewoon weer met een nabeschouwing op die 17th Anniversary GP. In de tussentijd lees je het laatste Formule 1 nieuws natuurlijk op nu.nl of via de nu.nl app. En volg ook vooral het liveblog op nu.nl, want daar zit onze enige echte Patrick Moeken achter. Die gaat jou volledig op de hoogte houden.
Zeker.
Heb je nou vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast@nu.nl. Ook voor rectificaties, daar zijn wij de laatste tijd heel goed in. En dan gaan we maandag zeker in op al jouw vragen of rectificaties dus. Tot slot zouden wij het heel erg leuk vinden als jij een recensie achterlaat op Apple Podcast, op Spotify of alle andere streamingsdiensten, zodat nog meer mensen de Bordradio zullen ontvangen. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot maandag.